Ja. Ja, ik vind het wel een beetje een spannend onderwerp. Ik weet wel dat ik heb in Heemstede over dit onderwerp gesproken. En Marloes zei al, ja, ik heb nog nooit een preek gehoord over schuld. Ja, dat had ik toen op mijn hart en ik merkte het nu ook van, ik had echt op mijn hart om het te delen. En tegelijkertijd was er een gat in het rooster. En dan kun je natuurlijk wel weer mensen gaan vragen, maar als mensen nee zeggen, dan is er nog steeds een gat. En dan kost het soms meer energie om andere mensen te vragen, dan gewoon te doen wat je op je hart hebt. En dat is over een bepaald onderwerp spreken. Dus dat wil ik vanmorgen ook doen. Ja, Marloes is afgelopen week dus geopereerd en veel mensen boden ook hulp aan. Dank jullie wel. Ik ben niet goed in hulp vragen, dus ik zal mijn best doen, hè. Maar ook wel uit deze preek van vanmorgen wordt ook wel duidelijk waarom ik hulp vragen moeilijk vind. Nou, een ander heeft dat misschien minder. Maar het is niet helemaal een preek die theologisch misschien helemaal verantwoord is. In de zin dat het allemaal helemaal uitgeklaard is of wat dan ook. Het is veel meer een mysterie. Dus ik wil jullie vanmorgen ook veel meer een beetje prikkelen. Een beetje triggeren misschien wel. En toch vragen om van, goh, blijf luisteren. Maar heb het er ook met elkaar over. Van, hé, hoe werkt dat nou voor mij? En hoe zit dat nou? Want schuld is wel een bijzonder onderwerp. En de tekst die ik erbij aanhaal is Matteüs 6, vers 12. Dat lijkt toch. En daar staat, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, als ik het bij mezelf hou, ik ben heel goed in anderen de schuld geven. Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar ik ben daar heel goed in. Je kunt het aan Noah en Nathan vragen, je kan het aan mijn Loes vragen. Ik ben heel goed om het probleem bij de ander te leggen. En toen stelde ik me vraag van, goh, maar waarom doe ik dat eigenlijk? En dan is dat toch omdat ik het moeilijk vind om fouten te maken, andere mensen pijn te doen, het tekort te schieten. Dus uit die persoonlijke ervaring haal ik dan toch dat schuld en je schuldig voelen en dat soort dingen heeft al snel te maken met relatie naar de ander. En zonder relatie met mensen zou ik me dus ook nooit schuldig hoeven voelen. Maar ja, is dat dan wel negatief, hè? Schuld voelen, schuldig zijn, terwijl je eigenlijk het gaat over relatie. En Jezus bidt dan, even een nieuwe Bijbelvertaling, vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Een andere manier om schuld uit te leggen is iets meer financieel. Hypotheken, dat soort dingen, weet je wel. Je hebt gewoon een schuld. Ik leen geld en ik ben iemand iets schuldig en ik moet dat terugbetalen. En dat is ook heel vaak hoe we het evangelie uitleggen, van heel juridisch, van ja, goh, wij hebben gezondigd, Jezus is voor onze schuld gestorven, dus hij heeft onze schuld betaald, wij kunnen weer in het reine komen. En dan leerde Jezus zijn discipelen, en dan lees ik hem nu nog één keer, maar dan uit de Bijbel in gewone taal. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Nou, ik ga vandaag niet zozeer in op vergeving. Ik vind dat eigenlijk weer een heel ander onderwerp. Ik wil echt even in de schuld blijven hangen. Schuldig zijn. Wat is nou schuld, hè? Als ik dan kijk naar definities, laten we er wat technisch doorheen lopen. Dan is schuld een financiële verplichting tegenover een ander, volgens de Vandalen. Of een morele verplichting. Of een tekortkoming, een verkeerde daad. Dan ga je schuld bekennen, hè? Bekende uitspraak. Of het is een verantwoording die is ontstaan door een tekortkoming. Een beetje dus wat ik al uit mijn eigen ervaringen probeerde in te leiden. Maar wat zegt nou de Bijbel over schuld? Wat ik heel interessant vond, en daarom heb ik deze tekst ook centraal genomen, is dat dat schuld in Matteüs 6 vers 12, dat woord wat daar gebruikt wordt, eigenlijk maar in twee plaatsen in de Bijbel terugkomt.
Dat is natuurlijk in deze, maar nog twee andere. En dan in Spreuken 22, vers 26, daar staat: geef niet zomaar een handslag, sta niet zomaar borg voor een schuld. En dan staat er achteraan: als je niet kunt voldoen, haal eens het bed onder je vandaan. He, dus. Spreuken. Matthäus 6, vers 23. Daar staat ook weer: vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven. Sorry, dat is natuurlijk dezelfde tekst. Dus dat is de tweede tekst, 6, 12. Vergeef ons onze schulden zoals wij ook hebben vergeven onze schulden. Nou, dat is maar twee keer. Nou, dan kan je natuurlijk kijken naar het Griekse woord en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is het daar, het gaat over bezit, wat rechtmatig is, wettelijk verschuldigd. Maar de Bijbel heeft het veel vaker over schuld. Aanverwante woorden over schuld, dat zien we meer terug in de Bijbel. En dat gaat dan vaak over geldschuldig. Dat zijn de financiële woorden. Denk bijvoorbeeld eens aan de gelijkenis van Jezus met de dienaar, waar zijn schuld van wordt vrijgescholden. Ook weer zo'n schuld. Maar als we dan kijken naar de Bijbel in gewone taal, als je kijkt naar die tekst, die vertaalt het als fouten. Die zegt, vergeef ons onze fouten. Maar de Bijbel in het geheel, als je kijkt naar de aanverwante woorden, spreekt eigenlijk over financiële schulden. Maar Matthäus gebruikt in deze tekst juist een ander woord. En dat vond ik heel opmerkelijk. Want is het dan fout? Is het dan schuld? Wat is nou echt die kern van die betekenis? En waarom gebruikt Matthäus nou een ander woord dan je overal terugziet in de Bijbel? Terwijl hij juist een financiële man is. Hij was een tollenaar. Dus het zou voor hem heel logisch zijn om het woord te gebruiken wat aan de financiële kant zit. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt een ander woord. En dat deed iets met mij toen ik daar zo mee bezig was. Toen dacht ik van ja, daar heeft Matthäus gewoon iets ontdekt. Waar hij dan toch, misschien onbewust wel, een ander woord gebruikt. Zit daar nou iets in? Nou, het geeft in ieder geval wat ruimte voor interpretatie van waar gaat dit nou over? En zoals ik het zie, als ik dat zo bestudeer, dan is schuld iets wat gewoon inherent is aan hoe we geschapen zijn. God is onze schepper en wij zijn zijn schepsels. Dus per definitie is er een verhouding en zijn we afhankelijk van God. En is er een harmonie in de schepping. Denk maar aan een keer die konijnen die meegenomen waren naar Nieuw-Zeeland, waarmee meteen de harmonie uit balans was en het hele eiland vol met konijnen zat. Dus er zit een harmonie in het stukje schepping. En als wij niet erkennen dat wij onszelf onderwerpen moeten aan God, want hij is de Almachtige, dan is er per definitie schuld. Want wij zijn door hem geschapen. Maar als ik die tekst lees van Matthäus over schuld, dan denk ik altijd aan zonde. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb altijd te leren bidden zelfs, Heer, vergeef ons mijn zonde, bij wijze van spreken, met die emotionele waarde. Zoals ik ook anderen hun zonde vergeef. Maar is zonde dan wel hetzelfde? Als ik kijk naar zonde, dan zijn er een aantal woorden in de Bijbel die over zonde gaan. Voor mij is zonde dat je niet in relatie bent met God. Maar als ik kijk naar de Bijbel, dan gaat het ook over missen. En een mooie tekst die dat illustreert staat in Spreuken 8, vers 35 en 36. Want wie mij vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst van de Heer. Wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf veel kwaad. Wie mijn haat, bemint de dood. Missen. Je mist God, er is geen hoop. Maar een andere is krom zijn. Afbuigen van de goede weg. Een mooi voorbeeld wat we daar lezen in Psalm 18, vers 17 en 19. Maar zij bleven tegen hem zondigen, de allerhoogste tergen in de woestenij. Met opzet daagde zij God uit en riep om eten zoveel als ze wilden. Afbuigen van Gods plan, denken dat jij het beter weet. Zonde. Een andere, rebelleren, in opstand komen. Mooi voorbeeld in Spreuken 18, vers 19. Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als een vergrendelde toren. En een laatste, waar ook zonde aan refereert, gaat over dwalen en je vergissen. Dat lezen we ook in Jozua 20, vers 3. Iemand die per ongeluk, zonder enige opzet, een ander heeft gedood, kan daarheen uitwijken voor de bloedweker. En dat gaat over vrijplaatsen. Dus zelfs als je vergist, als je dwaalt, als je iets doms doet en je zondigt, dan biedt God zelfs al in het Oude Testament een uitweg. Dat je kunt gaan naar een plaats waar je niet vervolgd kunt worden. Maar dat is zonde. Maar het Onze Vader gaat over schulden. En is dat nou hetzelfde? Als ik hulp nodig heb, dan doe ik beroep op een ander. Nou, dat is voor mij nu heel toepasselijk. Ik heb soms hulp nodig. En als ik hulp nodig heb en ik doe een beroep op een ander, dan ben ik schuldig. Misschien wat afwijkende les, maar misschien herken je het. Zo ben ik gewoon, als kind was dat voor mij het leven heel simpel. Misschien nu wat minder, maar vroeger was het heel simpel. Als ik een vriendje had en ik deed iets voor hem, dan zei ik, nou weet je, ik doe dit voor jou en dan doe jij dat voor mij. Ik weet niet hoe jullie kindertijd was, maar in mijn kindertijd was dat vrij gebruikelijk om zo te denken. En als je opgroeit, dan ontdek je van, ja, maar soms doe je iets voor de ander gewoon omdat je dat graag wilt. Of omdat je van diegene houdt. En als ik daar zo over nadacht, dacht ik van ja, maar dan is schuld eigenlijk pas schuld op het moment dat het mij aangerekend wordt. Want anders is het geen schuld. En is dat ook niet precies de reden waarom we zeggen van God heeft Jezus zijn zoon geofferd voor onze zonde, onze schuld. En als ik dat erken en hem aanneem, ben ik schuldenvrij, omdat God het mij niet langer aanrekent. Schuld is in het koninkrijk van God misschien helemaal niet zo relevant meer door wat Jezus heeft gedaan. Praktisch voorbeeld, Marloes is mijn thema vandaag, want ja, ze is geopereerd. Ze kan 6 weken niet veel, dus ik moet meer doen in het huishouden. Komt ze daarmee bij mij in de schuld? Ga ik straks tegen haar zeggen, weet je, schat, ik heb 6 weken lang voor jou gezorgd. Nou is mijn tijd. Huh? Nou, natuurlijk niet. Ik hou van haar, dus ik doe dat voor haar. Dat is niet relevant. Maar ik heb wel een relatieboekje gelezen, een leuk uitstapje, over vrouwen die vooral met huishouden puntensysteem in hun hoofd bijhouden. Weet je dat? Nou, ik kan niet in het hoofd van een vrouw kijken, maar dat is wat ik geleerd heb. Dus, een beetje stofzuigen, 3 punten, badkamer 10. En dan op een gegeven moment, nou, hij doet wat, ik doe wat. En op een gegeven moment, zodra die balans dan weg is, en je hebt als partner het idee dat je alles alleen loopt te doen, dan ontstaat een conflict. Ook dat zit weer een beetje aan dat gevoel van ja, ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Maar kun je dan gewoon dat kenbaar maken, bespreekbaar maken, zeggen van joh, hey, ik heb gewoon je hulp nodig. Begrijp je een beetje waar ik heen wil met schuld? Het is allemaal niet zo zwart-wit. Het is allemaal niet van, nou, schuld is zonde, bam, dan moet je vergeving voor vragen. Of, ik heb dit gedaan voor jou, dan moet jij dat voor mij doen. Er zit een hele dimensie in met Gods Koninkrijk, dat het niet meer juridisch is zoals we het vaak geleerd hebben, maar dat er een relatieaspect in ligt en dat er een stuk liefde in ligt vanuit God. En dat is wat ik in de Bijbel lees. En het is een bepaalde gevoelswaarde en niet altijd negatief. Ik mag dus ook zelf schuldig zijn. Ik mag dus hulp vragen, hè? Want daar voor mij ligt daar de moeilijkheid. Iets over maatschappij en schuld, want we leven in een maatschappij en daar gaat schuld heel anders. Nou, de Bijbel spreekt vaak over, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen in Efeze 4 vers 20. Of wij zijn niet wel in deze wereld, maar niet van de wereld in Johannes 15 vers 19. Allemaal mooi, maar uiteindelijk zitten we in een maatschappij en die is seculier. Dus liefde is daar niet zo vanzelfsprekend. Je moet hard werken. Je moet eigenlijk hard werken voor jezelf om je te rechtvaardigen. Hè? Rechtvaardigheid wordt daar ook belangrijk. En in dat systeem is het heel fijn als je iemand anders de schuld kan geven. Een paar voorbeelden. Hè? Gruwelijke dingen in Afghanistan die nu aan de gang zijn. En dan vervolgens zeggen van ja, maar mijn legerofficier zei dat ik dit moest doen. Of de hoofd van de Taliban zei dit. Of ik kreeg de opdracht schuld afschuiven. Ik doe allerlei vreselijke dingen, maar in opdracht van of is niet mijn schuld. Hè? Heel wezenlijk ding in onze maatschappij. Maar ook met corona, van ja, is corona nou een probleem van de van het beleid? Of is corona nou een probleem van burgerlijke ongehoorzaamheid? Hè, wie zijn schuld is dat nou? Terwijl we gewoon te maken hebben met een ziekte die gewoon rondgaat. Dus we zijn heel erg in onze maatschappij bezig met schuld uiteindelijk. En daar recht halen. En het pijnlijke is dat we dat eigenlijk al vanaf het begin af aan doen. In de Bijbel lezen we al in Genesis, toen Adam zondigde van ja, maar die vrouw die je mij gegeven hebt. En de vrouw ja, maar de slang. Schuld afschuiven. Zit al helemaal in het begin. Kaïn en Abel, hè, ben ik mijn broeders hoeder? Dat soort dingen. En zoals ik al zei, ik ben daar ook heel goed in. Schuld afschuiven. Maar ik heb gewoon schuld. En hoe erg is dat nou? In de Bijbel lees ik namelijk een andere hartslag dan wat ik in de maatschappij eigenlijk gewoon continu in verkeer. Meteen na het Onze Vader in Matteüs 16 vers 14 staat, want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven. En in Matteüs 18 vers 15, als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. In Romeinen 9, vers 6b. God kiest een mens niet uit grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. En in Hebreeën 8, vers 6. Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardigere dienst. In die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloftes. Dat is een andere hartslag. Wij hoeven geen recht meer te halen, wij hoeven niet meer schuld aan te rekenen aan elkaar. Maar we mogen dat bij God laten, want hij is onze schepper en wij zijn zijn schepsel. Een beetje tijd in de gaten houden. Maar wat zijn nou de gevolgen van schuld? Als je het hebt over tekortkoming of ja, verantwoordelijkheden die ontstaan door tekortkoming, dat is niet makkelijk. En dat kwam ook tot de kern waar ik echt ervoer dat God in sprak, is dat het draait vaak om onszelf. Het draait er vaak om dat wij ons goed voelen, dat wij geen schuld hebben. Maar de grote vraag is, kan ik schuld verdragen? Kan iemand mij iets schuldig zijn zonder dat ik me dat aanreken? Kan ik zelf schuldig zijn zonder dat ik me daar schuldig over voel? In een negatieve zin. Kan dat zonder dat daar meteen oordeel op ligt? Ik moest dan ook meteen denken aan Jezus die dan zegt, als die overspelige vrouw bij hem komt, van nou, die zonde is, gooi de eerste steen. Gaan wij die eerste steen gooien? Of juist niet? En als schuld er werkelijk mag zijn, dan kom ik ook bij de kern van mezelf kunnen zijn. En in mijn beleving is dat werkelijk genade. Als ik vrij ben van schuld, dan heb ik het niet meer nodig om een ander te veroordelen. Dan heb ik het ook niet meer nodig. Nou ja, raakt het me misschien ook minder als ik veroordeeld word. Omdat ik de liefde in God de Vader heb gevonden en dat mijn bron is. En vanuit die liefde ga ik handelen en niet vanuit een menselijke rechtvaardigheid. Zoals Jorrit dat zo mooi zei, hè, van ik ga zitten op de stoel van de ziel. En dan, ja, dan is daar geen contact met God en dan moet ik mijzelf rooien. Maar als ik vanuit die liefde van God ga wandelen, dan is er ruimte voor mezelf en voor een ander. Dan mag je fouten maken, dan kan je tekortschieten. Dan kan ik een beroep doen en hulp vragen van de ander. Dit is echt een preek voor mezelf, dat stukje. Dan mag ik er zijn. En dan weet ik waar ik vandaan kom. Maar schuld brengt ons dus terug bij de basisvraag van mens zijn. Uiteindelijk. Van ja, ben ik waardevol? Ben ik geliefd? Mag ik er zijn? Of word ik weggezet als zondig, als schuldig, als afwijzing, afwijzing, afwijzing? Maar God is degene die ons rechtvaardigt. Aan de andere kant heb ik ook in kerken gezeten waarbij het was van, nou, happy clappy, iedereen blij, er is geen schuld, we zijn vrij. Het is zo makkelijk om al hieraan voorbij te gaan. Maar door dit te voelen en te beseffen, is een opstapje misschien wel naar vergeving. En voor mij zit het dus echt op van, ja, je bent beschuldigd als schuld wordt aangerekend, denk ik persoonlijk. En dan zeg ik gewoon puur uit als ik kijk naar hoe we met elkaar omgaan. En als ik kijk dat, of als ik zie dat God zegt van, joh, ik heb mijn zoon voor jou geofferd, voor jouw zonde, voor jouw schuld, want ik wil jouw God zijn, zodat jij mijn kind mag zijn. Dan komen we echt in een andere dimensie terecht. Dan wordt schuld niet meer aangerekend. En wie ben ik dan om een ander wel schuld aan te gaan rekenen? En dat geeft meteen een ontzettende worsteling. Want dan kom ik met vragen van, ja, is er in deze situatie, waar het allemaal zo ellendig is, is hier liefde of is hier schuld? Is hier aanvaarding of is hier schuld? Is hij vergeving of is hij schuld? Nou, ik hoop dat jullie een heleboel dingen gehoord hebben. Dat je zegt, nou, dat zie ik toch wel anders. Of, dat heeft me toch wel geprikkeld. Daar moet ik eens over nadenken. En dat was ook eigenlijk mijn intentie. Van, denk er eens over na. Van, goh, waar ben ik nou bezig met schuld in plaats van met de liefde van God? In hoeverre ben ik mijn eigen recht aan het halen? Ben ik eigen rechtertje aan het spelen? En in hoeverre kunnen dingen er gewoon zijn? Want God heeft er in mijn beleving echt voor gekozen om ons schuld niet aan te rekenen. Ik bedoel, hallo, hij offerde zijn zoon, hè? Er is nogal wat. Dus wat doen we ermee? Ik heb nog een paar teksten die dat nog illustreren, hoe God daar in mijn beleving naar kijkt. In Romeinen 11, vers 26 staat, dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. God laat zien wat liefde is. In Johannes 3, vers 16 tot 21, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van de Gods enige zoon. En dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld En de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat het zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En dat wil ik ook aan jullie vragen. Van ga het licht opzoeken. Wees integer. En laat iedereen het zien dat je van Jezus houdt. En ik heb een beetje ontdekt, een beetje, ik ben er nog niet helemaal, dat als ik schuld onder ogen kan zien, dat ook de liefde van God binnen kan komen. En voor mij is dat precies waarom dit een beetje een kwetsbare emotionele preek is. Want we komen allemaal tekort en we hebben allemaal moeites met dingen. En tegelijkertijd, als ik dat kan erkennen en als dat het mag zijn, dan kan ik Gods liefde laten zien en dat in het licht brengen. En dat is ook het appel voor vanmorgen. Wat ga je laten zien? Liefde, aanvaarding, vergeving of schuld, veroordeling, zonde? Zeg het maar. Dus ik wil vragen om daar gewoon eens mee aan de slag te gaan, met elkaar eens over te babbelen. Zoals ik al zei, ik hoop dat ik je geprikkeld heb. En dan wil ik afsluiten met gebed. En er is ook achterin ruimte voor gebed. Dus als je zegt van, joh, hey, dit heeft me echt geraakt, ik moet er iets mee. Ga naar achter, links voor jullie links achterin. En dan kun je bidden als je thuis wordt geraakt of je zegt van, goh, hey, hoezo ben ik veroordeeld? Ik ken Jezus niet, maar wat bedoel je daarmee? Neem contact met ons op, info@oasearnhem.nl. En dan willen we heel graag met je spreken om te vertellen dat Jezus je echt kan redden uit deze situaties. Laten we bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel, lieve Vader. Dat u vader mogen noemen, dat u uw zoon heeft geofferd. En dat wij uw kinderen zijn geworden. Dank u Jezus voor wat u gedaan hebt. En dat u ons vrijkoopt van schuld, van zonde, van pijn. En dat we ons daarop mogen richten. En ik bid Heer dat uw liefde en uw licht gaat schijnen over ons. En uw liefde dieper gaat wortelen in ons hart. En dat we mogen wandelen vanuit uw liefde. Heer, ik bid, Heer, dat we meer van uw koninkrijk mogen zien. En daar ook mogen naar uitstrekken. In Jezus' naam. Amen.